Geachte familie en overige belangstellenden, we zijn hier deze middag met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Maria Dirkje Molenaar Masbergen. Voordat dominee Visser in deze dienst voor ons zal voorgaan, zal het lichaam van uw geliefde moeder, oma, zus, schoonzus en tante, of hoe ze ook in u verbonden mocht zijn geweest, deze zaal worden binnengedragen. En ik wil u allen vragen, voor zover het uiteraard mogelijk is, om tijdens het binnendragen van uw zitplaats op te staan.
Onze hulp is ook in deze droeve plechtigheid, in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. We willen samen eerst Gods heilig woord openen, en wel bij de psalm die ook boven de rouwkaart staat, psalm 121. Een lied aan Mahaloot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de bewaarder Israël zal niet sluimeren nog slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. Tot zover Gods woord. We willen samen eerst bidden. Heere, zo komen wij op deze maandagmiddag voor uw heilig aangezicht, samen met de familie Molenaar, Marsbergen, omdat u, moeder Molenaar, Marsbergen, oma, en in welke betrekking wij ook tot haar geleefd hebben, uit ons midden hebt weggenomen. En dat nog zo plotseling, hoewel zij wel achteruit ging en verzwakte, was het bericht toch nog zo onverwachts, dat u onze zuster uit het leven wegnam. Het is uw tijd geweest. En nu we op het punt staan om haar naar haar laatste rustplaats te brengen, bidden we van u of gij in ons midden wil zijn met het eeuwig blijvende woord van God. En dat het woord van God er toch achter mag blijven in onze harten, naast de goede herinneringen. Maar dat het woord van God voor ons ook vruchten mag afwerpen in ons hart. Want ook wij moeten eenmaal sterven en God ontmoeten. En Heere, dan moeten we toch weten of we kunnen sterven, of we kunnen ontmoeten. En daarom bekeer ons tot u. En geef, Heere, dat wij leren in ons leven om met onze zonden terecht te komen bij u, opdat we uw genade zouden mogen ontvangen voordat het sterven wordt, zodat we uw zonde verschrikken kunnen ontmoeten. We dragen de kinderen aan u op. Heere, u weet welke grote plaats ze ingenomen heeft in hun leven. Sterk ze, ook wanneer de herinneringen bovenkomen, en de kleinkinderen. En we denken ook in het bijzonder aan broeder Marsbergen, die nu ook gevoelt dat hij alleen is overgebleven in de familiekring als het gaat om het eigen gezin. U weet ook hoeveel ook zijn zuster voor hem betekende. En wij bidden u of gij hem ook wilt troosten. Gedenk ook de achterkleinkinderen en allen die hier aanwezig zijn, de weduwen en de weduwnaren in het bijzonder. Als zij ook de pijn van de lege plaats voelen, til ons er toch alstublieft bovenuit, o Heere. En geef een oog op de levende God, zoals deze dichter dat ook mocht doen, voor het eerst of opnieuw. En heilig de roepstem aan onze harten, opdat we al onze onverschilligheid kwijt zouden raken en onze wereldliefde. En dat we zouden zoeken naar u, opdat wij u zouden vinden. En dat vragen wij u uit genade. Amen. Geliefden, in het bijzonder allereerst jullie kinderen en ook onze broeder Marsbergen wil ik ook in het bijzonder aanspreken. En jullie kleinkinderen, achterkleinkinderen, zijn er ook. Fijn dat jullie er ook zijn. Jullie weten allemaal natuurlijk wie oma Molenaar is geweest, omdat zij ook zo goed wist wie jullie waren. Altijd had zij belangstelling, en dan niet zomaar een algemene belangstelling van hoe gaat het, maar dan wist ze ook wel heel gedetailleerd te vragen naar bijzondere omstandigheden. Ook van jullie als kinderen en als kleinkinderen. Dat is toch altijd weer iets om te onthouden. En ook om je daaraan te spiegelen, dat je zegt, ja, zo'n oma wil ik ook zijn. En als ze helpen kon, dan deed ze het. Maar ja, later moest ze telkens geholpen worden. Dat vond ze ook heel moeilijk. Ik heb jullie vader natuurlijk ook goed gekend, die heb ik ook begraven. Het was echt een goed stel samen. Ze wist ook wat er nodig was om te sterven, daar was ze heel gesloten in. Dat weten we ook allemaal, dat proberen we natuurlijk altijd wel op een bezoek, om daar met haar te spreken en ja, dan bleef het toch altijd maar een beetje op afstand. Hoewel ze er wel mee worstelde, maar dat moeten we dan ook aan de Heere overgeven. En waarom zijn we nu hier bij elkaar? Ja, zegt iemand, dominee, dat is natuurlijk om afscheid te nemen van het lichaam van onze oma. En misschien nog even met elkaar wat herinneringen delen. En straks ook als we hier vandaan gaan, dat we dan ook als familie nog even bij elkaar zitten en ook wat goede herinneringen met elkaar delen. Maar je voelt wel bij alle antwoorden die je geeft, grijp je allemaal terug op het verleden. Grijp je op de dingen die voorbij zijn gegaan. Maar waarom zijn we hier nu ook bij elkaar? Om toch iets te vernemen wat nooit voorbij gaat. Gods woord die zegt heel duidelijk dat een mens is als het gras en als een bloem des velds. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar dan komt er iets achteraan. Maar het woord des Heren bestaat tot in der eeuwigheid. Kijk, en daarom zijn we ook bij elkaar, dat het woord van God meegegeven wordt. En ik hoop dat dat ook het gebed mag zijn, dat het woord van God dan ook in uw hart en in jouw hart gedragen wordt als een klein zaadje. Dat tot ontkieming komt door de kracht van de Heilige Geest. Zodat er in u iets geboren wordt wat nooit meer sterft. Dat moet je goed onthouden. Wat nooit meer sterft. En dat is dat nieuwe leven. We hebben al iets in ons wat nooit meer sterft. Weet u dat? Dat is je ziel. Die is onsterfelijk. Maar die ziel die gaat ook verloren wanneer wij niet wederom geboren zijn. Wanneer dat zaadje van het woord van God niet in uw hart en in jouw hart terechtgekomen is. Dat is de werkelijkheid. Die kunnen we niet en die mogen we niet verzwijgen. Dat we dan voor eeuwig verloren zullen gaan. En daarom is dit zo'n belangrijke middag. Voor iedereen. En ik hoop dat het gebed in uw en in jouw hart oprijst. Dat je zegt, Heere, mag dan dat woord achterblijven. Als wij straks alles achterlaten. En dan niet zomaar in onze herinnering, als we weer eens die psalm zingen. Een hele bekende psalm, maar ook daadwerkelijk kracht mag doen. Want die psalm, dat is een reispsalm. Die de pelgrims altijd zongen wanneer zij jaarlijks opgingen naar Jeruzalem. Het wordt ook wel een trappenlied genoemd, omdat de priesters daar gebruik van maakten wanneer zij in het heiligdom de treden gingen betreden naar het grote brandofferaltaar. En bij elke trede zongen ze dan een van die psalmen, waarvan psalm 121 er ook een van is. En waarom zongen ze die psalmen? Omdat ze in die reis meer zagen dan alleen maar een reis naar een prachtige stad, om daar allerlei bekenden te ontmoeten. Maar in die reis zagen ze afgebeeld onze reis naar de eeuwigheid. En voor de oud-testamentische gelovigen was dat zichtbaar, dat ze in het Oude Testament elke keer als ze weer naar Jeruzalem en naar het heiligdom toe gingen, dat zij dan hun hoofden omhoog hieven en dan zagen ze Jeruzalem liggen, dan zagen ze dat tempelcomplex liggen. En dat moest voor de oud-testamentische gelovigen eigenlijk een opklimming zijn van gedachten naar de hemel. Naar het hemelse Sion. Waar is de reis naartoe? Wanneer we onbekeerd blijven, dan daalt onze reis af naar de hel. Maar wanneer wij de Heere mogen leren kennen, dan stijg toch met vallen en opstaan onze reis naar het hemelse Sion. Kijk, en daar heeft deze dichter het over. En nu is die reis, die is niet gemakkelijk. Dat blijkt ook heel duidelijk uit deze psalm. Deze psalm sluit aan op psalm 120. En toen die dichter nog in huis was, toen heeft hij er echt over gedacht, zal ik wel gaan? Misschien hebt u dat ook wel gedacht van deze begrafenis, deze rouwdienst. Dat u dacht, zal ik wel gaan? Ik zie er zo tegenop. Want deze dichter, die was zo benauwd. Die had te maken met vijanden, dat staat in 120. En als hij dan in de buurt van Jeruzalem komt en hij bevindt zich in het dal. En niet alleen letterlijk in het dal, maar ook geestelijk bevindt hij zich in het dal. Dat hij echt geen moed meer heeft om een stap te doen, dan zegt hij, ik hef mijn ogen op naar de bergen. En dan zegt hij in zijn strijd, van waar zal mijn hulp komen? En Calvijn die zegt ook dan zo prachtig, tussen 1 en 2 moet je eigenlijk een pauze inlassen. De eerste vers en de tweede vers. Waarom eigenlijk? Om het antwoord te horen. In die geestelijke strijd. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Dan mag hij je echt boven de moeite en de zorgen en het verdriet en de zonden uitgetild worden. En dan mag hij zijn hoofd opheffen naar de hemel. Hef je hoofd maar op naar de levende God. Ook als je zo net dacht van, oh, dan is mijn reis naar beneden toe. Je leeft nog. In dat liefelijke heden der genade en hef dan je ogen maar op. Tot de levende God die geen lust heeft in je dood, maar in je bekering. Echt waar, want anders dan zat ik hier niet. God die zendt zijn dienstknechten uit om zondaren te waarschuwen en op te roepen tot bekering. Maar deze dichter was al een kind van God. Alleen hij was nog zo ongeoefend in het geestelijke leven. Hij wist zo weinig raad met de strijd. En daarom voegt zich een oudere pelgrim naast hem. Dat blijkt heel duidelijk in deze psalm dat hier twee personen aan het woord zijn. Want als die jonge pelgrim die nog zo ongeoefend de belijdenis heeft uitgesproken, mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, dan voegt zich daar een oude pelgrim naast. Die meer geoefend is in het geestelijke leven. En dan mag die oudere pelgrim, die mag die jongere pelgrim een hart onder zijn riem steken. Leest u maar mee. En dan wordt het zo heel persoonlijk. In vers 3. Hij zal uw voet, dat is enkelvoud, niet laten wankelen. En uw bewaarder zal niet sluimeren. De eerste keer het woordje bewaarder. Ziet, de bewaarder Israël zal niet sluimeren nog slapen. De tweede keer het woordje bewaarder. De Heere is uw bewaarder, de derde keer. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan des nachts. De Heere zal u bewaren, de vierde keer. Van alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren, de vijfde keer. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. De bewaarder Israëls. Dat is hij, zegt die oude pelgrim tegen die jonge, ongeoefende pelgrim. Die spreekt uit ervaring. En dan spreekt hij duidelijk zo heel mooi, met details, uw voet, waar gij uw voet ook zet. En ook 's nachts. Jongens en meisjes, er was eens een keertje een vrouw die ging slapen en toen 's nachts toen werd ze overvallen en zij woonde in een land en daar regeerde een sultan. En toen alles weggestolen was, toen ging ze naar die sultan toe. En toen zei die sultan, die zei tegen die vrouw, waarom heb je niet gewaakt? En toen zei die vrouw, omdat ik geloofde dat u over mij waakte, meneer de sultan. En toen was die sultan, die was daar zo mee vereerd, dat die vrouw dacht dat die sultan nooit sliep en altijd waakte over zijn onderdanen. Dat die sultan die zei, omdat je dat gezegd hebt, krijg je alles van mij terug. Wat de dief gestolen heeft. Hoeveel te meer de levende God, die hier de bewaarder Israëls genoemd wordt. Dat een kind van God rustig kan gaan slapen. Ik lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust, totdat ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Wat zijn Gods kinderen dan toch gelukkig? En wat bewaart de Heere dan? Dat staat heel duidelijk in de psalm. Die ziel, waarvan we net gezegd hebben dat die onsterfelijk is. Hij bewaart niet ons lichaam, of ons huisje, of onze gezondheid, of ons geld, onze bezittingen. Want dat is alles vergankelijk. Dat zien we. Wanneer iemand gestorven is, kan iemand niets en dan ook niets meenemen. Alles moet achtergelaten worden. En al had jullie moeder en oma niet zoveel bezittingen. Naar aardse maatstaven. Maar toch moet ze alles ook achterlaten. Ook de kinderen achterlaten. Kijk, en daarom is het zo belangrijk. Ziel verloren, al verloren. Ziel behouden, al behouden. Bewaart de Heere dan helemaal niets in het leven van Gods kinderen? Jazeker. De Heere beschermt zijn volk onderweg, dat blijkt heel duidelijk in deze psalm. Daar wordt gesproken over de zon des daags, die zal niet steken, en de maan des nachts, dus alle gevaren van dag en nacht. En dan wordt er gesproken dat hij een schaduw is. Nou, dat betekent dus dat de Heere altijd aan de zijde van Gods kinderen is. Er wordt gesproken dat hij de uitgang en de ingang zal bewaren. Dat moeten we ook letterlijk verstaan wanneer je op reis gaat en je vertrekt en je terugkeert. Dan zal de Heere je bewaren. De Heere bewaart niet iedereen. Dat maakt het zo ernstig wanneer we onder de prediking zijn. De Heere bewaart ook niet een ieder zijn ziel. Allen die in dit leven zich nooit bekommerd hebben om de Heere. Allen die in dit leven altijd maar een leventje hebben geleden. Gedaan naar het goeddunken van hun boos en zondig hart. En daarnaast misschien een klein beetje godsdienst erop na hebben gehouden, om hun geweten wat tot rust te brengen. Wie bewaart de Heere niet? Dat moeten we ons bewust zijn. Wie bewaart de Heere? Dat zijn die mensen die zichzelf niet meer kunnen bewaren. Die zeggen, ik kan mij niet bewaren voor de zonde, Heere. Ik kan mij niet bewaren voor de dood. Dat zijn die mensen die ontdekt hebben in hun leven dat zij blootstaan aan het grootste gevaar, en dat is de eeuwige dood. Dat zijn die mensen die dat ontdekt hebben en die daar zich niet meer kunnen uithouden. Maar dat zijn ook die mensen die er ogen geopend zijn voor de enige schuilplaats die er is in dat gevaar. In het gevaar van de zonde, in het gevaar van de onherroepelijke dood is Christus de enige schuilplaats, geliefden. En daarom die bewaarder Israëls, dat is niemand minder dan hem die aan alle gevaren bloot gestaan heeft en zichzelf daar ook aan blootgesteld heeft. Omdat hij mens geworden is, kent hij uw gevaren. Omdat hij mens geworden is, kent hij uw zwakheden. En heeft hij voor zijn volk de straf gedragen op de zonde en de ongerechtigheid. En is hij zo de bewaarder Israëls geworden voor zijn kinderen. Kent u daar iets van? Van wat Rut in haar leven meemaakte. Toen de keuze van Rut in haar hart gewerkt werd. En dat zij bij voor haar toch dat vreemde volk kwam. Het volk van God. Met die vreemde regels die ze nog niet kende. En de voor haar nog zo onbekende God. Dat zij op de akker van Boas terecht kwam. En dat Naomi haar ging onderwijzen dat zij een bewaarder nodig had, een losser. Om werkelijk bij dat volk van God te horen. En toen ze thuis kwam en vertelde dat zij op de akker van Boas was geweest, dat Naomi tegen haar zei van, hij is onze losser. Om in dat beeld te mogen zien dat wij die losser nodig hebben. Die bewaarder Israël. Kent u daar iets van? Wat Rut toen mocht beoefenen op de akker van Boas. Toen Boas wakker werd over haar. En dat Rut toen zei, breid uw vleugelen over mij uit. Wat gij zei te lossen. O, laat dat toch achter mogen blijven. Dat eeuwig blijvende woord van God. Laat het niet afketsen op uw harde hart. Of op het hart vol met zorgen of vol met wereld. Dat het door mag dringen door de kracht van de Heilige Geest in ons aller hart. Opdat wij ook in ons leven die bewaarder Israëls mogen leren kennen. Opdat wij ook mogen delen in die kostelijke belofte. De Heere zal uw uitgang, ook wanneer wij ons levenshuis moeten verlaten, uw uitgang en uw ingang. Als u door de poorten van de eeuwigheid moet, bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. We willen samen bidden. Heere God in de hemel, wij smeken en bidden van u of gij door uw Heilige Geest dat eenvoudige woord wilt toepassen aan onze harten en mee wilt gaan naar de begraafplaats. En Heere, geef toch dat de weersomstandigheden zodanig zijn dat wij niet gehinderd worden om onze zuster de laatste eer te geven. En wilt u ons dan sterken. Wij danken u ook wat u in haar aan ons hebt willen geven. Dat ze er altijd voor ons was. Heere, wilt u ook dat zegenen. En hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen.
Einde van deze dienst en zullen met elkaar het lichaam van uw moeder en oma naar haar laatste rustplaats gaan begeleiden. Allereerst zal haar lichaam worden uitgedragen. Na het uitdragen wil ik de kinderen vragen om nog even hun plaats in te nemen. Daarna kunnen de achterkleinkinderen, gemeenteleden en overige belangstellenden zich voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats gaan begeven. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de kerktelefoon. Ook de plechtigheid bij het graf is via de kerktelefoon te beluisteren. Dan zullen we nu overgaan tot het uitdragen. En ook nu wil ik u vragen van uw zitplaats op te staan.